Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending luisteren op frequentie korte golf 3325 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Sabrina, hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We zullen beginnen met het recente nieuws, vervolgen door het hoogtepunten van de week, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, en daarna de wonderen van Indonesië, een programma die houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies. En het volgende programma is Diversen. Het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren via livestreaming op onze website in www.voinews.id of via onze applicatie RRI Play. Nu komt het recente nieuws. RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. Pertamina krijgt de grootste partnerschap van de Investering Forum. Pertamina krijgt de grootste investeringswaarde in de IMF Wereldbank bijeenkomst. Het investeringswaarde aantal is 6,5 Amerikaanse dollar. De minister van Staatsbedrijven, Denis Sumarno, zei dat de investering is om de internationale petrochemische fabriekproject op te bouwen. In deze project werkt Pertamina samen met een Taiwanese bedrijf, CPC Corporation. Rini verklaarde dat de producten van deze project de rauw olieafgeleide producten zijn. Dit kan de grondstoffen invoeren met waarde ongeveer 2,4 miljard Amerikaanse dollar te verminderen. In de energiesector zit er een project van Antam en Inalum met een Chinese bedrijf, Aluminium Corporation of China Limited of Chalco in Mempawah, West Kalimantan. De investeringswaarde voor deze project is ongeveer 850 miljoen Amerikaanse dollar. De samenwerking tussen Antam, Inalum en Chalco kan de invoer en de visa tot 600 miljoen Amerikaanse dollar te verminderen. We gaan nu naar het volgende nieuws. Het aantal van de Centraal Sulawesi ramp door de slachtoffers is 2073 mensen. Het hoofd van de Public Relations van het National Disaster Management Agency, Sutopo Purwonugroho, meldde dat de dode slachtoffers van de Centraal Sulawesi ramp tot donderdagmiddag 2073 mensen bereiken. De meeste van hen worden in Palu gevonden. In de persverklaring over het Centraal Sulawesi rampbeheer zei Sutopo dat alle doden al zijn geïdentificeerd en worden begraven. Het aantal van de gemiste slachtoffers zijn 700 mensen. De gewonden slachtoffers zijn meer dan 10.000 mensen en het aantal van de overlevenden zijn bijna 88.000 mensen. We gaan nu naar het volgende nieuws. De Palestijnse regering geeft de hulp voor de Centraal Sulawesi ramp slachtoffers. De Palestijnse regering geeft de hulp voor Centraal Sulawesi ramp slachtoffers naar de regering van Indonesië. De hulp zijn onder andere 21 vrachtwagens van voedingsmiddelen, generatoren en baby'sbehoeften. De Palestijnse ambassadeur voor Indonesië, Zuhair Al-Sun, zei dat dit is een vorm van de broederschap tussen beide landen. The Director General of Palestinian International Cooperation Agency, PICA, Imad Al-Zuhairi, zei dat de Palestijnse president Mahmoud Abbas direct de opdracht naar de PICA geven om de hulp voor de aardbeving en tsunami getroffen gebieden te geven.
وقمنا بالتحرك على اتجاهين كان الشق الاول مخصص الى
We hebben een directe opdracht door de president Mahmoud Abbas om straks de hulp voor de getroffen gebieden te geven. Zoals de informatie die we door Indonesische regering kregen, dat de getroffen gebieden nog steeds geïsoleerd zijn, onze beweging is een beetje belemmerd. Dus we voeren het tweede plan uit dat de hulp in Jakarta geven. Imad Al-Zuhairi voegde eraan toe dat de Palestijnse regering de hulp aan de Indonesische regering steeds zal geven. Niet alleen tijdens de ramp, maar ook tijdens het herstelproces na de ramp. We gaan nu naar het laatste nieuws. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties prees de manier waarop Indonesië met de rampen omging. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, prees de manier waarop Indonesië met rampen omging in een bilaterale ontmoeting met president Joko Widodo. In deze ontmoeting bespreken Guterres en president Joko Widodo over een paar kwesties. Twee van de kwesties zijn de ramp in Central Sulawesi en het vrede in Palestina. Via de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Retno Marsudi, betuigde de Verenigde Naties secretaris-generaal diepe medeleven aan de slachtoffers van de aardbeving en tsunami-ramp in Central Sulawesi en Lombok. In verband met het wereldvrede waardeerde de secretaris-generaal van de Verenigde Naties het standpunt van Indonesië over vredesinspanningen in Palestina. Dat was het nieuwsprogramma van RRI World News, de stem van Indonesië in Jakarta.
Vanuit Jakarta, RRI World News, de stem van Indonesië. RRI World News, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie korte golf 3325 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI World News, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Commentaar. De titel voor vandaag is De Yuan Ontzwaarding. Het commentaar. Het uitzicht van RRI World News, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen- en buitenland. De Verenigde Staten voelt zich ongemakkelijk bij het zien van de yuan's ondermijnende waarde. De Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, waarschuwde China om de yuan niet te devalueren. De Verenigde Staten wil deze monetaire actie naar de handelsplan tussen Verenigde Staten en China ingaan. Eigenlijk, de devaluatie van yuan is niet alleen gebeuren door de hoge tarieven door de Verenigde Staten voor Chinese producten. Een paar jaren geleden heeft China de yuan tegen de Amerikaanse dollar devalueren. In augustus 2015 heeft China deze actie uitgevoerd om de gedaalde uitvoer te verhogen. Een zwakkere yuan maakt de Chinese producten in staat om op de wereldmarkt te concurreren. Maar het gevolg van deze yuan's devaluatie was 8 biljoen Amerikaanse dollar werd opgezogen door de uitwisselingen over de hele wereld. Afgelopen april beschuldigde de Amerikaanse president Donald Trump Rusland en China hun valuta opzettelijk devalueren toen de Verenigde Staten de rente verhoogde. Sinds Trump de Verenigde Staten leidde in januari 2017, is de dollar zelfs met meer dan 8% gedaald ten opzichte van de yuan. Waarom verzetten de Verenigde Staten zich tegen de devaluatie van yuan, roebels of andere valuta? Het antwoord is dat als de waarde van een valuta van een land laag is, is de product van dit land competitiever. Hoge rentetarieven in de Verenigde Staten zorgen ervoor dat de waarde van de dollar stijgt en dat Amerikaanse producten duurder worden. Dit komt door de prijs van Chinese producten, die hoog waren als gevolg van Amerikaanse tarieven, dalen omdat de lage yuanwaarde de implementatie van tarieven deed afnemen. Indonesië verlaagt de waarde van zijn geld niet, maar de behoefte aan dollars voor schuldbetalingen en geïmporteerde producten doet de dollarwaarde aanzienlijk stijgen. Maar aan de andere kant maakt dit waarde de Indonesische producten competitiever. De vraag is, zal Indonesië die gelegenheid gebruiken om het inkomen te verhogen, ondanks de economische vertraging als gevolg van de Amerikaans-Chinese handelsoorlog? Dat was het commentaar.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste luisteraars, dit is het programma Vandaag in de Geschiedenis. We zullen beginnen met een gebeurtenis van 13 oktober 1976. Boliviaanse vliegtuigen vallen. De Boeing 707 stortte neer in Santa Cruz, Bolivia en doodde 100 mensen. Het vliegtuig stortte neer in een gebouw in de binnenstad en verwoestte een voetbalveld vlakbij de landingsbaan. Het vliegtuig verloor de controle over een van zijn vier motoren na het opstijgen om 1:30 in de middag op plaatselijke tijd. Boliviaanse luchtvaartambtenaren zeiden dat de verschillende mensen het geluid van een explosie hadden gehoord voordat het vliegtuig neerstortte. En ze zagen een vuur op een van de motoren aan de linkervleugel. Het plane stortte het vervolgens neer in een winkel en vernietigde uiteindelijk het voetbalveld dat werd gebruikt. Sommige toeschouwers stierven ter plaatse. Het vliegtuig is eigendom van Jet Power Incorporation Miami, Florida en wordt gehuurd door de nationale luchtvaartmaatschappij Lot Areno Boliviano. Alvorens een dodelijk ongeval te ervaren, had een Boeing 707 de motor afgeleerd om een oliebron en andere goederen van Houston, Texas naar Santa Cruz te maken. Luisteraars, we gaan nu naar de gebeurtenis van vier Palestijnen hebben Lufthansa Airlines gekaapt. Vier Palestijnen hebben op 13 oktober 1977 een Duits vliegtuig Lufthansa gekaapt. Ze eisten de vrijlating van 11 terroristische gevangenen Bader Meinhof, beter bekend als de Rode Legerfactie. De linkse groep heeft Duitsland 30 jaar lang geterroriseerd. Deze groep heeft meer dan 30 mensen uit het bedrijfsleven, het leger en de regering om het leven gebracht. Het doel van het doden is om het kapitalisme omver te werpen in Palestina. De kappers droegen het vliegtuig rond in de lucht en minstens 6 landen gekruist. Uiteindelijk landde het vliegtuig in de stad Mogadishu, Somalië, nadat de kappers een piloot neerschoten. Duitse Special Forces omzien gelden onmiddellijk het vliegtuig bij aankomst op het Somalische vliegveld. Ze lieten 86 gijzelaars vrij en doden 3 van de 4 kapers. Luisteraars, we beëindigen het programma van vandaag met de gebeurtenis Internationale Ramvermindering Dag. 13 oktober wordt jaarlijks door de wereldgemeenschap gevierd als een internationaal Naturam-kortingsdag. Deze dag is ontworpen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om gemeenschappen en regeringen aan te moedigen om deel te nemen aan het opbouwen van gemeenschappen die bestand zijn tegen natuurrampen. Via resolutie 44-236 op 22 december 1989 stelde de Algemene Raad van de VN aanvankelijk de tweede woensdag van oktober elk jaar in als een internationale dag ter vermindering van de natuurramp. Pas op 21 december 2009 keurde de Algemene Vergadering van de VN 13 oktober goed als een datum om de dag te herdenken en de naam te veranderen in Internationale Dag voor Rampvermindering. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. Indonesia in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste luisteraars, dit is het programma Indonesiaku. Ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. Het topic van de editie van vandaag is OESO noemde de Indonesische overheidsschuld zo laag en gehandhaafd. In de economische enquête van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling of OESO in 2018 wordt gesteld dat de schuld van de regering van de Republiek Indonesië nog steeds laag is en gehandhaafd blijft. OESO-secretaris-generaal Angel Gurria bij de lancering van de OESO-economische enquête van Indonesië in 2018 in een reeks IMF-WBG jaarlijkse vergaderingen in Nusa Dua, Bali, presenteerde de resultaten van de OESO-economische enquête in Indonesië, waarvan er een betrekking had op overheidsschuld. Angel Gurria zei dat de regels met betrekking tot begrotingstekort de schuldgroei hadden afgeremd. Extra uitgaven voor infrastructuur, gezondheidszorg en sociale bijstand worden echter beperkt door een laag inkomen. Daarom moeten volgens Gurria middelen worden verkregen door middel van betere efficiëntie en een hoger inkomen. Angel Gurria legde uit dat het niveau van vertrouwen in de Indonesische regering hoger is dan in alle OESO-landen. Het economisch onderzoek van Indonesië door de OESO wordt sinds 2008 regelmatig gehouden om de twee jaar. De enquête van 2018 markeert ook de 10e verjaardag van de samenwerking van de Indonesische overheid met de OESO in dit programma. Over het algemeen merkt de OESO op dat de levensstandaard in Indonesië ook bleef stijgen. Zij noemde dit dankzij een sterke economische expansie en een goed overheidsbeleid, zodat de armoede en ongelijkheid daalden, met een uitbreiding van de toegang tot openbare diensten. De OESO merkt ook op dat het inkomen... De OESO merkt ook op dat het inkomen per hoofd van de bevolking sterker wordt in Indonesië, hoewel de infrastructuurkloof helaas nog steeds groot is en gezondheidsuitgaven en sociale bijstand moeten worden toegevoegd om de inclusiviteit te vergroten. Volgens Angel Gurria zal welzijn ook beter zijn als de resultaten van de milieugerelateerde uitkomsten meer aandacht krijgen. Zij voegde eraan toe dat de economische groei in Indonesië naar verwachting stevig zal blijven in het bereik van 5% per jaar die sinds 2013 wordt gehandhaafd door consumptiefactoren en de laatste tijd ook wordt aangedreven door infrastructuurinvesteringen die nodig zijn. Terwijl de inflatie op jaarbasis in het midden van het bereik van 3,5% ligt plus minus 1%. Angel Gurria zei dat de enquête Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ook werd uitgevoerd door twee belangrijke factoren onder te brengen. Verhoog het publieke inkomen voor vriendelijke groei en ontwikkel toerisme om de duurzaamheid van regionale ontwikkeling te bevorderen. In reactie op de OESO-enquête zei Sri Mulyani dat ze heel blij was dat de algemene visie van de OESO op de Indonesische economie zeer positief en zeer inspirerend was. Sri Mulyani onthulde dat de Indonesische economie een positieve groei liet zien ondanks de druk van de wereldwijde economische recessie, wat moet worden opgemerkt in de resultaten van het Indonesische economische onderzoek van de OESO. Deze enquête aldus Sri Mulyani benadrukte dat de overheid het inkomen moet verhogen, de jeugd moet versterken als onaangeroerde ontwikkelingsactiva en de toeristische sector moet versterken. Volgens Sri Mulyani is het partnerschap met de OESO een gelegenheid om ervaringen in twee richtingen te delen met betrekking tot inclusieve en duurzame ontwikkeling. De OESO is een organisatie van 36 economisch ontwikkelde landen. Sri Mulyani legde uit dat de ervaring met het ontwikkelen van OESO-landen door Indonesië kan worden bestudeerd. Sri Mulyani zei ook Indonesië werkt samen met de OESO omdat het in overeenstemming is met de aard van de Indonesische mensen die graag leren en van het delen van ervaringen willen genieten. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag. Beste luisteraars, welkom bij het programma De Wonderen van Indonesië. Ik ben Sabrina, uw presentator van vandaag. Na streaming in www.voynews.id kunt u ook luisteren via de app RRI Play, die kunt u downloaden op uw smartphone. Vandaag ga ik u vertellen over een van de toeristische bestemmingen in Yogyakarta. Blijf bij ons in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, Blue Lagoon is niet alleen in IJsland, Europa, maar het is ook te vinden in de provincie Yogyakarta, Indonesië. En deze Blue Lagoon van Jogja is gelegen op Kali Urang, in kilometer 13, dalam dorp Widodo Martini, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Deze Blue Lagoon was ooit een waterbron die werd gebruikt om te voldoen aan de behoeften van de mensen van Ngemplak dorp en haar omgeving. Maar in de loop van de tijd veranderde deze plaats als een toeristische attractie, zowel voor binnenlandse als buitenlandse toeristen. Luisteraars, eigenlijk is de officiële naam van deze Blue Lagoon het Badhuis Tirta Budi. Maar veel toeristen noemen het de Blue Lagoon. Dit komt omdat het water van het bad van Tirta Budi blauw en helder is. Hoewel deze beiden relatief klein zijn, kunnen ze de aandacht van veel mensen trekken. Van het centrum van Yogyakarta naar het Blue Lagoon Bathhouse is slechts 15 kilometer en kan 40 minuten worden bereikt. Het bereiken van de Blue Lagoon is niet moeilijk omdat u gewoon de instructies volgt. Voordat u aankomt bij het Bathhouse in Blue Lagoon moet langs een pad lopen dat niet ver weg is. Onderweg zult u zich niet moe voelen vanwege het natuurlijke landschap van het prachtige en exotische platteland. De beiden Blue Lagoon of Tirta Budi zijn geopend van 7 uur in de morgen tot 6 uur in de middag. Luisteraars, als u aankomt op de locatie van de Blue Lagoon, zal u drie natuurlijke bronnen zien. Aan de linkerkant is er de lente of het meer Wadon, terwijl aan de rechterkant Sendang Lanang ligt. Hier is er een natuurlijke waterbron en kan deze worden gebruikt als een natuurlijke massageplek. Het grote zwembad van Blue Lagoon bevindt zich in het midden. Dit zwembad is een favoriete plek voor toeristen om water te spelen, terwijl ze frisse en koele natuurlijke bronnen proberen. En de diepte van dit zwembad is ongeveer 1 tot 3 meter, zodat u kunt aanpassen aan de lengte en zwemvermogen. Luisteraars, de beste tijd om de Blue Lagoon Yogyakarta te bezoeken is tijdens het droge seizoen, tijdens zonnig weer. Want als het weer helder is, ziet de helderheid van het water er perfect uit. Nadat u tevreden bent met het spelen van water, genieten en zwemmen, maar nog steeds in de Blue Lagoon wil zijn, kunt u stoppen bij de tuinhuisjes rond het zwembad terwijl u eten of snacks proeft. Een typisch landelijk gevoel zorgt ervoor dat u zich hier zeker een lange tijd thuis voelt. Terwijl u ontspant, kunt u ook foto's maken met de prachtige plattelandsachtergrond. Beste voorluisteraars, dat was de aflevering De Wonderen van Indonesië voor vandaag met de topic Natuurlijke waterbron Blue Lagoon in de stad Sleman, Yogyakarta. Voor morgen zijn we weer terug met de andere episode van De Wonderen van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Presenteert de informaties over vrouwen, jongeren en prestaties van Indonesië.
Radio Service Voice of Indonesia luisteraars zijn weer terug in het programma Diversen. Vandaag presenteren we de informatie over een nieuw soort van Indonesische batik. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI Bulletins, de stem van Indonesië. U kunt ons luisteren op de shortwave frequency 3325 kHz of via livestreaming in de applicatie RRI Play die u kunt downloaden via uw Android. Luisteraars, wees bereid om verliefd te worden op nieuwkomers in de Indonesische batikwereld, namelijk Raja Ampat Batik. Zoals bekend is Raja Ampat een van de bestemmingen voor maritiem en toerisme in Papua, waar lokale en buitenlandse toeristen de voorkeur aan geven. De natuurlijke schoonheid van Raja Ampat, namelijk het witte zand, de blauwe zee en de rijke flora en fauna die kenmerkend zijn voor Raja Ampat, zijn de inspiratie voor de opkomst van deze Raja Ampat batik. Erjen Chandri Adri Suripati en Adriana Imelda Daat di sinds 2011 bezig zijn Raja Ampat batik te ontwikkelen. Beide hebben hetzelfde doel, namelijk het behouden van de Raja Ampat kunst. Bovendien wordt het bestaan van Raja Ampat batik nog maar zelden zichtbaar en wordt het meer algemeen gebruikt in de formele regionale evenementen. Luisteraars, Raja Ampat batik heeft een uniek motief en is anders dan andere batik. De motieven in Raja Ampat batik illustreren sterk de natuurlijke rijkdom van Raja Ampat, variëren van de motieven van vissen, schaaldieren, zeesterren, koraalriffen tot vlinders. Bovendien wordt Raja Ampat batik ook gedomineerd door prachtige heldere kleuren, zoals blauw, oranje, groen, geel en roze. Deze hele drie kleuren maken Raja Ampat batik aantrekkelijker om te verzamelen. Het is te hopen dat de aanwezigheid van deze variëteit van Raja Ampat batik niet alleen de kunst van Raja Ampat kan behouden, maar ook de economie van de Raja Ampat gemeenschap kan verbeteren. Raja Ampat batik zal naar verwachting ook een nieuwe identiteit van de Indonesische batik worden. Oké, luisteraars, dat was het programma die verzenden voor vandaag. We zullen weer terug in de andere episode met de andere interessante informaties en natuurlijk de al interessante thema's. Bedankt voor uw aandacht. Tot ziens! De Musikhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma De Musikhoek van Indonesië. En ik ben Sabrina, uw presentator van vandaag. Voor de aflevering van vandaag zullen we aan u popliedjes van Adera presenteren. En als de opening van onze bijeenkomst deze keer presenteren we de popliedjes van Adera getiteld Lebih Indah. Blijf bij ons alleen maar in www.voinews.id.
Jalani hidup berdua.
Listeners, that was Liche Lebih Indah Dor Adera. Did Liche vertelt over a person design hardware will open for an andere relatie. En hij voelt zich gelukkig over zijn beslissing. Adera met volledige naam Adera Prabu Lantip Trengginas bracht zijn eerste album uit in 2011 getiteld Lebih Indah. Op dat moment werd de single Lebih Indah geüpload via Adera's YouTube-account en verzamelde vele subscribers en honderdduizenden kijkers. En luisteraars, Dera is de dochter van de legendarische Indonesische muzikant Ebit G.A.D., van wie bekend is dat hij veel liedjes met een sociaal thema heeft uitgevoerd. Toch zei hij dat het niet goed was om liederen met lange gedichten zoals zijn vader te brengen. Adera, die van Koreaanse muziek houdt, zegt dat hij de muziekwereld serieus zal nastreven. Oke, luisteraars, volgende, dit is het liedje Di Antara Kita door Adera. Veel luisterplezier!
Cinta yang tak kunjung datang, kau selalu ada di sini. Di depan mataku, tempat untukku berbagi perasaan yang tersimpan, namun tak kuduga kaulah yang kutunggu. Canda kita tetap sama, tawa kita tak berubah, namun ada yang berbeda. Ku rasakan itu dari tatapan matamu yang bicara. Ada sesuatu di antara kita. Bila butir asmara itu sudah ada, tunggu di antara kita. Biarkan saja semua telah terjadi, sudahlah nikmati saja keadaan ini, namun sungguh. Biarkan saja dia berbunga.
Luisteraars, dat is het nummer met de titel Di Antara Kita dat werd uitgevoerd door Adera. Ritlut vertelt het verhaal van een paar vrienden die verliefd werden op elkaar. Na succes met hun eerste album bracht Adera in 2015 een single uit onder de titel Di Antara Kita. Deze single is gemaakt met concepten en aanrakingen die enigszins verschillen van de vorige nummers. En luisteraars, dat was het programma De Muziekhoek van Indonesia. Als de afsluiting van vandaag editie zal ik nog 2 liedjes door Adera presenteren. En dit is het lied Terlambat en Melukis Bayangmu, gezongen door Adera. Ik ben Sabrina, wens u veel luisterplezier en tot volgende editie.
Andai saja waktu itu tak kutunda, tuk ungkapkan isi hati kepadanya. Mungkin dia jadi milikku, bahagiakan hariku. Oh, tetapi kenyataan tak begitu. Di saat ku mencoba merajut kata dan berharap semua menjadi sempurna, tiba-tiba ada yang lain yang mencuri hatinya. Hilang sudah kesempatanku dengannya.
Vanuit Jakarta, RRI World Dienst, de stem van Indonesia. RRI World Dienst, de stem van Indonesia, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie korte golf 3325 kHz. Via internet op onze website www.rri.com. www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie korte golf 3325 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland. Wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Nana, tiba menghapus semua luka yang kurasa, membiarkan hatimu jatuh di pelukanku, memaksa nuraniku untuk jatuh cinta. Sudah cukup waktuku mengenalmu, aku ingin membawamu lebih jauh, membiarkan asmara bicara sejujurnya, melabuhkan rindu di antara kita. Hatiku hilang di dasar samudra cinta, ku temukan kembali saat kau menyinari hidupku. Bagiku kaulah yang membuat dunia indah, mewarnai hari-hariku, sempurnalah jiwaku bahagia bersamamu. Sejujurnya melabuhkan rindu di antara kita. Hatiku hilang di dasar samudra cinta, aku temukan kembali saat kau menyinari hidupku. Bagiku kaulah yang
Noit Jakarta, RRI Worldins, The Stem van Indonesia. RRI Worldins, The Stem van Indonesia, is de internationale uitzending van RRI.
We zenden elke dag uit op frequentie korte golf 3325 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland. Wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Worldins, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin kulihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku untuk menjalani dekatku. Bunga cinta bermekaran dalam jiwaku, kan ku petik satu untukmu. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku
hebt naar het Nederlandse programma van RRI Worlddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
U kunt onze uitzending luisteren op frequentie Kortehof 3325 kHz.
Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Worlddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebel, Vierde Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157 Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiceIndonesia.
RRI Worlddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.